Lezen we samen uit Exodus 33, vers 1 tot en met vers 11.
Voorts sprak de Heere tot Mozes: ga heen, trek op van hier, gij en het volk dat gij uit Egypte opgevoerd hebt, naar het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende: uw zaad zal ik het geven. En ik zal een engel voor uw aangezicht zenden. En ik zal uitdrijven de Kanaanieten, de Amorieten, de Hethieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten, naar het land dat van melk en honing is vloeiende. Want ik zal in het midden van u niet optrekken. Want gij zijt een hardnekkig volk, dat ik u op deze weg niet verteren. Toen het volk dit kwaad woord hoorde, zo droegen ze leed. En niemand van hen deed zijn versierselen aan zich. En de Heer had op Mozes gezegd: zeg tot de kinderen Israëls: gij zijt een hardnekkig volk. In één ogenblik zou ik in het midden van uw lieden optrekken en zou u vernielen. Toch nu, leg uw sieraad af en ik zal weten wat ik u doen zal. De kinderen Israëls dan beroofden zichzelf van hun versierselen ver van de berg Horeb. En Mozes nam de tent en spande zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende, en noemden ze de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht, uitging tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. En het geschiedde wanneer Mozes uitging naar de tent, stond al het volk op. En een ieder stelde zich in zijn deur zijn tent, en ze zagen Mozes na, totdat hij ter tent ingegaan was. En het geschiedde als Mozes ter tent ingegaan was, zo kwam de wolkkolom neerwaarts en stond in de deur van de tent. En hij sprak met Mozes. Als al het volk de wolkkolom zag staan in de deur van de tent, zo stond al het volk op en ze bogen zich, en ieder in de deur van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes, aangezicht aan aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij weder tot het leger. Doch zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden van de tent.
De hoofdstukken die vandaag en ook volgende week worden bepreekt, Exodus 33 en 34, hebben diepe sporen in het Oude Testament getrokken. Niet alleen bij de profeten, maar ook bij de psalmen. Meer dan eens wordt ernaar verwezen. En Psalm 106 is bijna in zijn geheel een berijming, een gedicht van Exodus 33 en 34. Vandaar dat we verschillende versen van deze psalm ook zingen. Zoals ik al zeg, gemeente, in deze week van voorbereiding, de bezinningsavond donderdag, als ook op de avondmaal zondag, staan, als God het geeft, Exodus 33 en 34 centraal. Vanavond wordt Gods woord bediend vanuit vers 11 van Exodus 33 en vanmorgen vanuit vers 5. Het slot van vers 5, de woorden van Exodus 33 vers 5: ik zal weten wat ik u doen zal. Dat is de tekst voor de prediking in deze dienst van voorbereiding op het avondmaal. Ik zal weten wat ik u doen zal. Wat God doet. Dat is het thema waaronder dit woord wordt verkondigd. Wat God doet. Twee lijnen vanuit de tekst. Wat God wel doet, dat is de eerste lijn. En wat God niet doet, dat is de tweede lijn. Wat God wel doet, dat is de eerste lijn. En wat God niet doet, is de tweede lijn. Alles is stuk. Letterlijk ook. Wanneer Mozes beneden komt en hoort en ziet wat er allemaal plaatsvindt, dan kan hij zichzelf niet meer in de hand houden. Alhoewel hij tevoren was gewaarschuwd door de Heere: als je zometeen beneden komt aan de berg Horeb Sinaï, dan tref je het volk Israël zo aan. Ze zullen dansen rondom een gouden kalf. Ze hebben mij dus links laten liggen en in plaats van mij een gouden kalf gegoten. Mozes was er van tevoren dus op voorbereid, maar nu hij het met zijn eigen ogen ziet en met zijn eigen oren hoort wat er allemaal gebeurt, wordt hij woest. En in één beweging slingert hij die twee stenen tafelen, grote platte stenen, door de lucht en die slaan in gruzelementen op de grond. Dat is aangrijpend. Want daarmee is het verbond kapot. niet door Mozes kapot gemaakt, maar door het volk. De eerste woorden op die stenen tafelen luiden: ik ben de Heere, uw God. En dat is kapot. Die u uit het land van Egypte uitgeleid hebt. Kapot gemaakt door Israël zelf. Omdat zij rondom dat gouden kalf een lied aanheffen. En bezingen hoe de goden wijzend naar dat gouden kalf als een van de vele goden het volk uit Egypteland heeft bevrijd en op deze plaats heeft gebracht. Waarom een gouden kalf? Wel, dat was een van de meest voorkomende afgodsbeelden in de wereld van het Oude Testament. Niet alleen in Egypte, ook in Canaan, in Mesopotamië, in Syrië. Er zijn allerlei afgodsbeelden gevonden of worden nog steeds gevonden waarop een van de goden, de belangrijkste goden, zo wordt uitgebeeld als een kalf. Teken van vruchtbaarheid, dat is het eerste wat erin doorklinkt. En ook een teken van kracht, groeiende kracht. Dat beeld hebben ze dus meegenomen vanuit Egypte. En zo God uitgebeeld hier in de woestijn. Mozes is boos, en zeg ik er nog maar heel voorzichtig. Hij laat het daar trouwens niet bij. Hij geeft direct bevelen. Hij roept iedereen op die zich afzijdig heeft gehouden tot nu toe van dit feest. Gelukkig waren die er ook om bij hem te komen. Zwaarden mee te nemen. En met een uitgestoken zwaard het legerkamp door te gaan. En wie ze ook maar tegenkomen, waarvan ze weten dat die ook mee hebben gedaan aan deze actie. Het gieten van een gouden beeld en daarvoor knielen en dat vereren, te doden. Of het nou je buurman is, je vriend of familielid, zo zegt Mozes, dat maakt niet uit. Breng ze om het leven. En alles gebeurt. Het blijkt dat de stam van Levi zich afzijdig heeft gehouden. En dat de Levitische mannen nu als soldaten door het leger gaan en links en rechts iedereen neermaaien die ze tegenkomen. 3000 worden er gedood. En dan zouden wij vanmorgen tegen elkaar zeggen, nou, dat is dan gebeurd. Er is gezondigd. Er komt een reactie op. En die reactie is straf. God heeft de zonde vergolden. Zet er een streep onder. En gaat dan weer verder. Nou, dat is nou typisch iets voor die heidense afgodsdiensten. Die manier van denken. Je doet iets verkeerd. Je brengt een offer. Je doet een gebed. Je gaat ervan uit dat God of de goden daarmee tevreden zijn. En je staat weer op. En leeft verder. Ik ben bang, gemeente. En dan kijk ik ook naar mezelf. Dat velen van ons zo ook naar de Heere kijken. Als je aan het einde van de dag eerlijk bent en je kijkt een klein beetje even in de spiegel. Denk je, nou ja, goed, dat ging verkeerd en dat moest anders. Daar had ik anders moeten reageren en dat had ik niet moeten zeggen. Je buigt je knieën, je vouwt je handen, je beleidt die zonde. Je staat op. En je gaat weer verder. En we kunnen dan rustig gaan slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Proberen we het beter te doen. Zo ging het toen. En zo gaat het nu. Maar dan gaat de geschiedenis verder in Exodus. Dit heeft Mozes gedaan. Stenen tafelen kapot gegooid, omdat het volk die band met de Heere verbroken heeft. Bevelen gegeven. Er zijn slachtoffers gevallen. Maar dan spreekt de Heere voor de tweede keer. De eerste keer had de Heere trouwens ook al gesproken toen hij Mozes op de hoogte stelde van alles wat hij tegenkwam als hij zo meteen beneden zou komen. En hij begon die woorden tot Mozes met de aandacht, dat volk dat jij uit Egypteland hebt gebracht. En met die uitdrukking wordt al duidelijk dat de Heer afstand nam van Israël, omdat het volk afstand van God heeft genomen. Dat werd gezegd boven de berg, alleen tegen Mozes en tegen Jozua, de metgezel van Mozes die daarbij was. Maar nu Mozes en Jozua onder de berg zijn gekomen, voert God ook uit wat hij heeft gezegd. Jij hebt dat volk uit Egypte gebracht. Ik dus niet. Waarom niet wel, dat zegt het volk. Niet ik, maar de goden hebben mij uit Egypteland bevrijd. En de Heere geeft dan de opdracht aan Mozes om de tent buiten het legerkamp te gaan verplaatsen. Bij deze tentgemeente, die door Mozes de tent van de samenkomst of de tent van de ontmoeting wordt genoemd, we komen daar vanavond nog op terug. Bij deze tent moet u niet denken aan de tabernakel, die moet nog gebouwd worden. De Heer had aan Mozes boven op de berg wel de bouwtekeningen laten zien, zoals God dat voor ogen had, dat die tabernakel er moest gaan uitzien. En met die bouwtekeningen, dat wordt beschreven ook in de voorgaande hoofdstukken, tot in de detail toe wil de Heere precies hebben zoals hij het wil hebben. Tot in de detail toe heeft God dat uitgetekend. En met die bouwtekeningen moesten Mozes en Jozua terug naar beneden. Maar die tekening kunnen ze net zo goed bij het oud papier leggen. Want God neemt afstand van het volk. Mozes zet dan een tent op ver buiten het leger, een aantal kilometer. Zodat als je in dat legerkamp staat, aan de rand van dat legerkamp, heel in de verte een klein stipje ziet in de woestijn, daar staat die tent. Naar alle waarschijnlijkheid, daar houd ik het tenminste voor samen met een aantal anderen, is dit de bekende tent waar Mozes voortdurend ook overdag in heeft gezeten om het volk te ontvangen, die kwamen met vragen om advies. Om de Heere te raadplegen. Een centrale tent in het legerkamp van Israël, dat vanaf dag 1 daarvoor werd gereserveerd. Daar mocht je niet in wonen. Dat was de ontmoetingsplaats tussen de Heere en zijn volk. Die tent gaat eruit. Het volgende wat de Heere tegen Mozes zegt: Mozes, ik blijf hier. Ik kom een belofte aan Abraham, Isaac en Jacob na. Ik heb het hun toegezegd dat hun nakomelingen het land Kanaan zullen beërven. In plaats van mij gaat er een engel mee. Die zorgt ervoor dat je daar komt. De vijanden worden verslagen. Je mag in dat land wonen. Het is ook een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik blijf hier. Waarom doet God dit? Wel allereerst om duidelijk te maken wat de zonde bij hem teweeg brengt. De zonde is meer dan alleen maar iets wat vergolden moet worden. Wat gestraft moet worden. En als die straf ontvangen is, dan kunnen we daarna weer gewoon verder leven. Nee, wat zonde is, is dat God uit ons leven wordt weggezondigd. Wordt verbannen. Dat is zonde. Maar dan kun je verder leven, net als Israël. En als het gaat gebeuren wat God hier zegt tegen Mozes, ik stuur een engel mee, dat is je gids. Dan deel je wel in de zegeningen van de Heere. Die engel die begeleidt je als een gids. Hij beschermt je onderweg door het leven. Hij brengt je in het beloofde land Kanaan. Hij laat je delen in alle tijdelijke zegeningen. Maar God is er niet meer. Die bleef achter in de woestijn. Dat is de eerste lijn die ik vanmorgen luisteren naar de schrift wil trekken met het oog op de bediening van het heilige avondmaal. Gemeente, u en ik hebben nodig dat God ons laat zien wat zonde is. Dat is niet een reactie op wat wij doen. We doen iets verkeerd. God straft ons. Als hij ons heeft gestraft, is de rekening vereffend. En dan is het klaar. Maar zonde is dat God buiten ons leven wordt gezet. Door jou, u en door mij. Mag ik dat zo als vraag bij je neerleggen, ook met het oog op de bediening van het heilige avondmaal. Is dat jou al tot schuld geworden? Niet wat je verkeerd hebt gedaan. Zolang dat gevoel in ons hart leeft, kunnen we het best lang uithouden. En daar gebruiken we desnoods het avondmaal voor. Natuurlijk, we overdenken onze zonden in de week van voorbereiding. We kunnen dat ook heel concreet maken. We doen een gebed of meerdere gebeden. We staan op. We hebben eigenlijk wel een gerust gevoel daarbij. We doen het toch goed of niet? En we gaan aan het avondmaal. Ja, waarom ook niet? Dan moet je toch zijn. Maar bent u al een keer voor God geplaatst? Niet voor je zonde. Maar voor God tegen wie jij gezondigd hebt. En deed jij ook die aangrijpende ontdekking zoals de Heere dat hier laat zien in Exodus 33. Ik sta er buiten. Ook al gaat het ogenschijnlijk goed in je leven, heb je een gids, kun je praten over Gods leiding, over Gods zorg, over uitreddingen, over zegeningen. Maar heb je nog nooit het besef in je hart gevoeld, ik ben God kwijt. En dat is mijn schuld. Mag ik meteen een toepassing maken? Als dat nou besef niet in je hart is geboren, ik ben God kwijt en dat is mijn schuld, kom dan niet aan het avondmaal. Want ik ben bang dat je dan met het avondmaal afgoderij bedrijft. Het avondmaal gebruikt als een poetslap om je zonde weg te poetsen. Maar dat niet het besef leeft, zoals dat formulier dat sorteer verwoordt, dat we dood liggen in de misdaden. En het leven buiten onszelf in Jezus Christus gaan zoeken. Het tweede wat opvalt is dat de Heere bij monden van Mozes ook het volk oproept om rouw te bedrijven. Het wordt ook heel kort aangestipt, gemeente, laat het maar even lezen. Zoals de Heere dat dan zegt, ook in de versen 6 en vers 7. De kinderen Israëls dan beroofden zichzelf van hun versierselen ver van de berg Horeb. Mozes nam de tent en spande ze buiten het leger, ver van het leger afwijkend, en hij noemde ze de tent van de samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht uitging tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. Kinderen van Israël gaan rouw bedrijven. En als die uitdrukking zo valt in het Oude Testament, dan weet de geoefende Bijbellezer ook meteen wat er gebeurt. Dat betekent dat ze de kleren scheuren. Alleen het hoogst noodzakelijke gebruik aan tafel, geen feestmaaltijden meer opzetten. As over hun hoofd, stil worden voor de Heere. En één element dat wordt dan eruit gelicht door de Bijbelschrijver, en dat is niet voor niets vers 6, dat de kinderen Israëls ook zichzelf beroven van hun versierselen. Dat doet de Bijbelschrijver ook heel bewust, dit element eruit lichten, want daar begon die afgoderij mee. Toen het volk bij Aaron aanklopte, Aaron, we weten niet waar je boer blijft, hij is al een heel aantal dagen weg en dat duurt maar en dat duurt maar. Misschien is hem onderweg wat overkomen, is die gevallen, heeft hij zijn heup gebroken, wat zal er aan de hand zijn, en komt maar niet en het duurt zo lang. We willen graag onze dank betuigen, feest vieren, blij zijn. Er is ook alle reden toch om vreugde te bedrijven. We zijn uit het slavenhuis gehaald. Die vreselijke farao is omgekomen in de golven. We willen God daarvoor danken. Laten we gouden kalfs smeden. En toen zei Aaron toch, nou dat is goed. Als je allemaal je oorbellen, je kettingen en je armbanden inlevert, alle gouden sieraden, dan doen we dat in één groot vat. Smelten dat. Dat stenen beeld van een kalf overtrekken we met goud. En dat is dan, dat is onze God. En toen Mozes beneden kwam, sloeg hij niet alleen die twee stenen tafelen stuk, maar ook dat gouden kalf. En weet u wat hij daarmee deed? Laat ik het maar gewoon vertellen zoals er ook staat. Hij vermaalde dat steen tot gruis, tot bijna zandkinderen. Deed dat door het water. Roerde goed, zodat dat gruis vermengd werd met water. En iedereen moest langskomen en allemaal kregen ze een beker met drink. Uit dat vat. Nou, nu weten we allemaal, als we gedronken hebben, dat we na een half uur of drie kwartier naar de wc moeten. En dan plas je het uit. En dan verdwijnt het in het riool. Dan zegt de Heer, dat is nou je afgod. Je hoort daar thuis, in het toilet. Hier komt trouwens ook die uitdrukking vandaan, drek. Goden, stront goden. En nu dat volk rouw gaat bedrijven, zegt de Heer ook heel concreet, het zit hem niet alleen in de vorm. Ik wil het ook gewoon concreet hebben. Breek met die afgoderij. Al die sieraden af, daar begon de ellende mee. Buig. Voor God. Mag ik weer gewoon een hele eenvoudige tweede concrete lijn trekken, gemeente? Rondom het avondmaal komt het niet aan op de vraag of je met de zonde gebroken hebt. Concrete zonde. Dat wordt verondersteld. Ik kan me niet voorstellen dat er een avondmaalganger aan de tafel zit en door de week zijn liederlijk leven leidt. Daar wordt ook voor gewaarschuwd in het avondmaalsformulier, toch? Maar heb je ook de bijl al gezet in de wortel van de zonde. In het hart. Hier in deze geschiedenis kwam die gedachte vanuit het hart. Met onze gouden sieraden gaan we een afgodsbeeld maken. En daar knielen we voor. En nu de Heere komt, zegt hij. En daar gaat nou de bijl erin. Afdoen. Waarom? Wel om je ervan bewust te worden dat de zonde niet zit in dat sieraad, maar in je hart, waarmee je het goede wat ik geef misbruikt hebt om mij te ontheiligen. Is dat ook niet wat de Heere verwacht rondom de avondmaalstafel? Een verbroken hart en een verslagen geest. Niet alleen verbroken als we overdenken aan de avondmaalstafel en ook in deze week van voorbereiding dat wat we tegenover God hebben misdaan. Maar vooral als we overdenken wat voor hart we hebben. Calvijn zegt ergens, het is een fabriek van afgoden. Nou, ik denk dat hij de spijker op de kop slaat, of niet? Dat dat ook het aangrijpende is in een week van voorbereiding, dat ik tegenover de Heere moet belijden. Heer, ik heb zo vaak een verkeerd beeld van u, zo oppervlakkig. Ook als het gaat om zonde, heiligheid, rechtvaardigheid. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, in deze momenten. Wat de Heere allemaal doet. Die tent die staat daar in de verte. En ik stel het me maar gewoon heel concreet voor. Als dat eerste stof is gaan liggen, als die levieten hun dodelijk werk hebben gedaan en de slachtoffers worden betreurd en ingezameld, geeft Mozes al het volgende bevel. Breek die tent op. En dan gaat het. Palen naar beneden, het zeil wordt opgerold. En je ziet de mensen staan en kijken, wat gaat er nou gebeuren? Waar gaat die tent naartoe? Sterke mannen dragen de tent naar buiten, de levieten. Het volk staart ze na. En ze zien hoe heel in de verte die tent wordt opgeslagen. God is vertrokken. Hij laat ons achter. Hij heeft wel gezegd, ik breng jullie door een engel in het beloofde land Kanaan, maar zelf gaat hij niet mee. Dan staat het volk voor de keus. Of we gaan mee in Gods belofte van die engel, de overwinning op de vijanden, het wonen in het beloofde land. Of we blijven hier, omdat we God niet kunnen missen. Raak ik met deze opmerking, gemeente, een gevoelige snaar bij u? Is dat nou ook jouw worsteling, nog niet eens om aan te gaan aan het heilige avondmaal? Maar het gemis van God, dat je hem kwijt bent. En als ik dan vanmorgen even bij je op huisbezoek kom en ik zou aan je vragen, waarom ben je God kwijtgeraakt? Is er wat gebeurd in je leven dat je dan de schuld bij jezelf gaat zoeken? En God ook gelijk geeft. Dat hij inderdaad ook in zijn recht staat, nu hij uit je leven is weggezondigd, omdat jij dat hebt gedaan. Wat ligt daar trouwens ook een hele tere blijdschap in, hè? Het gemis van God of niet. Dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Als je aan de ene kant jezelf beklaagt voor de Heere, God die kan missen, en tegelijkertijd ook zo vaak zo tere, vertrouwde omgang met de Heere hebt in het gebed, al beleid je dat hij op afstand is door je eigen schuld. Zeg het nou eens eerlijk vanmorgen, er zijn ook momenten dat de schaduw van God zo dicht over je leven valt, dat je met al je Gods gemis zijn nabijheid ervaart of niet. Want weet u wat nou zo bijzonder is? Dat die tent door Mozes, nee dat doet Mozes niet op eigen initiatief, namens God, tent van de samenkomst wordt genoemd. Geen gevangenis. Geen oord waar God alleen wil wonen en voor de rest niemand kan komen. Maar een tent van ontmoeting. En dan zit ik eigenlijk al in het tweede punt van vanmorgen. Wat God niet doet. Het eerste wat de Heere niet doet, is zijn heiligheid openbaren in het midden van dat volk. Wat er dan gebeurde, wel dat zegt de Heere zelf. Ik neem afstand van jullie, zegt hij tegen Mozes, want als ik hier nog langer blijf, wordt iedereen verteerd. Blijft niemand in leven. Net dat de Heere uit het volk vertrekt, vanwege de schuld van het volk, zie ik opeens ook een glimp van Gods barmhartigheid oplichten. Hij trekt zich terug om te voorkomen dat het volk omkomt in zijn aanwezigheid. Mag ik meteen even de toepassing maken vanmorgen? Dat wonder kun jij toch ook niet klein krijgen. Als je vanmorgen in de kerk zit of meeluistert via de kerktelefoon of de livestream met een hart dat God mist. Je soms al gebroken in de kerk kan komen of niet, terwijl de dienst nog niet eens begonnen is. En dat in stilte een dankgebed opgaat naar de Heere. Heere, nou mag ik hier de plaats in nemen. U weet wie ik ben. U weet wat ik heb uitgehad. U weet wat er leeft in mijn hart. En ik weet dat u in uw recht staat. Dat u buiten mijn leven staat. Ik heb dat verzondigd. En dan kom ik hier in de tent van de samenkomst. Groot is dat, hè? Dat God je verdraagt. Toch, gemeente? Dat is toch een van de redenen waarom we ook uit mogen kijken naar het heilige avondmaal, u die God vreest. Dat de Heere zichtbaar laat zien, zoals we dat ook hoorbaar zullen horen in deze geschiedenis, er is plaats bij mij. Plaats voor iemand die God uit zijn leven heeft weggezondigd. We zien hier al de voorbereiding als het ware gebeuren, terwijl het volk in diepe rouw verkeert. Hoe God met een terugtrekkende beweging ruimte maakt om zijn heil te openbaren. En we zien dat nog duidelijker wanneer Mozes opstaat. Laten we maar even kijken in vers 7. En niet alleen die tent buiten het legerplaats heeft gezet. En dan komt Mozes terug in vers 8. Maar hij gaat weer terug naar die tent. Het woord dat hier gebruikt wordt wil duidelijk maken dat Mozes regelmatig opstond uit het midden van het volk. Door dat legerkamp heen ging. Onderweg naar de tent. Het wordt een gewoonte. Zo zelfs, en dat doe ik niet aan inlegkunde, dat op enig moment de mensen ook begrijpen wat Mozes gaat doen. Voor die tijd zagen ze Mozes natuurlijk ook regelmatig door het legerkamp lopen. En dan zeiden ze soms tegen elkaar, hij gaat bij die de tent binnen. Wat is daar aan de hand? Zou je daar zorgen misschien? Of moet Mozes iets namens de Heere aan die desbetreffende mensen vertellen? Maar nu het volk in deze situatie terecht is gekomen, achter is gelaten door de Heere en God op een afstand is gekomen en Mozes iedere keer weer opnieuw opstaat, door dat legerkamp loopt, onderweg gaat naar de tent van de ontmoeting, weet het volk op enig moment wat Mozes gaat doen. Je ziet dat ook in de reactie, als Mozes opstaat en langskomt, staat het volk ook op, zegt de Bijbelschrijver. Vers 8, het volk stond op en ieder stelde zich in de deur van zijn tent en ze keken Mozes na totdat hij ter tente ingegaan was. Ik stel me dat maar gewoon heel letterlijk voor. De kinderen die zijn buiten de tent aan het spelen. En opeens roept een van die kinderen, daar komt hij. Alle kinderen zijn stil. Eentje glipt de tent in. Mama, Mozes komt. In de tent wordt alles stilgelegd. En daar staat zo'n gezinnetje in de opening van de tent. Vader, moeder, kinderen. Verderop een echtpaar. Ouderen. Moeder met de baby op de arm. En niemand zegt wat. Dan loopt Mozes zo langs. En dan zie je het volk zo meedraaien. En ze kijken Mozes na. Die vader doet zo. Hij is binnen in de tent. Nu zal het zo ongeveer gebeuren dat Mozes in de tent buigt voor God. Wij gaan door de knieën, kinderen. Waarom dan, vader? Wel, God heeft gezegd. Ik zal laten zien wat ik met je ga doen. En dat gaan wij nu belijden. Zo gij in het recht zult treden. En gadeslaan. Ons ongerechtigheden. Dan kunnen we voor u niet bestaan. Is dat ook niet een tere trek in uw leven als u God mist? Dat je buigt voor God. Amen zegt. Wanneer God zegt, ik laat je liggen. En ik sta in mijn recht. Als ik net als Mozes zo voorbij jouw tent loop. En niets zeg. Als ik zo nakijkt. Knielt. Je hebt gelijk. Dat is toch ook de verwondering, of niet? Niet alleen voor de eerste keer als je aan mag gaan naar de heilige avondmaal. Maar toch ook daarna. Ik zeg niet dat dat altijd zo sterk leeft. Maar ik kan me niet voorstellen dat je al 20 jaar aan het avondmaal gaat. En vanmorgen al luisterend alleen maar denkt aan die eerste keer. Ja, toen was het een groot wonder, daarna niet meer. Dan ben je denk ik niet meer op je plek, wel? Is dat ook niet de houding die we nodig hebben voor zondag als het avondmaal aangericht staat? Dat opstaan. Dat buigen. Dat gelijk geven. U staat in uw recht als u voorbij mijn tent gaat. Let u er even op, deze mensen staan niet alleen op een strategische positie in de opening van de tent. Dat heeft natuurlijk heel praktisch ook zo zien Mozes. Nee, dit is de taal van de Bijbel. Je tent, dat is je huis. Dat is je leven. Zoals Jozua jaren later dat tegen het volk zegt, maar aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Here dienen. Zo zien we hier als het ware het omgekeerde. Het volk staat in de opening van de tent. Achter hen ligt hun eigen leven in de tent. En als ze in die opening buigen voor de Here en Mozes voorbij laten komen, dan is dat een belijdenis naar de Here toe. Aangaande mij en mijn huis. We hebben tegen God gezondigd. Het is door onze schuld dat de Here voorbij gaat. Ik vermoed zomaar, gemeente, ik ken niet ieder hart. Maar ik denk dat ik dit wel mag zeggen, zonder te weten voor wie het is. Dat er één of meerdere onder ons zijn die in de achterliggende periode, ook toen het avondmaal niet bediend kon worden, meer dan eens ook zo gestaan hebben in de opening van de tent. Dat je het anderen gunde. En dat je het kon begrijpen dat heel de gemeente aanging en dat jij achterbleef en boog voor God om hem gelijk te geven. Dat is trouwens een zegen, hè, zo'n houding. En heb je de handen vol toch aan jezelf, of niet? Dan let je niet meer op die avondmaalganger. En op die. En op die ander. Maar als je buigt en knielt en je ogen sluit, dan ben je alleen voor God. Je hebt ook zo'n tere trek in het leven van mensen die God missen. Die begrijpen dat heel de wereld zalig kan worden omdat God goed is. Omdat het waar is wat hij zegt in zijn woord, dat hij niet wil dat iemand verloren gaat. En die kunnen het niet begrijpen als op enig moment de Heer bij de tent stilstaat. En je eruit laat om met Mozes mee te gaan. Kijkt u maar even met me mee gewoon naar de tekst, gemeente. Om met Mozes mee te gaan naar de tent. Want er staat in het slot van vers 7. Het geschiedde dat al wie de Heere zocht, uitging tot de tent van de samenkomst, die buiten het leger was. Let u er even op wat er staat. Er staat niet dat iedereen naar de tent ging. De scheiding voltrekt zich eigenlijk in het legerkamp van Israël. Heel nadrukkelijk wordt er gezegd dat een ieder, wie ook maar, die de Heere zocht. Ik vind dat een prachtige uitdrukking, gemeente. Om heel eenvoudig deze redenen, de Bijbelschrijver laat liggen wie daarmee worden bedoeld. Of dat nou iemand is uit de stam van Juda of uit de stam van Levi. Of dat nou een vader of een moeder is, een grijsaard of een jongere. Of dat nou iemand is die gouden sieraden heeft aangedragen en dat eigenhandig heeft overgeleverd aan Aaron om dat tot goud te laten omsmelten. Of dat iemand anders is geweest die op de achterste rij alleen maar stond toe te kijken, maar er voor de rest helemaal geen moeite mee had, dat dat volk afgoderij bedreef. Met andere woorden, wat je schuld en wat je zonden ook zijn. En hoe de Heere dat in jouw leven ook heeft opengelegd. Uiteindelijk vallen al die verschillen weg onder die ene uitdrukking. Die de Heere zoeken. Zijn die er trouwens in ons midden? Mensen die vanuit hun godsgemis God zoeken. En daarom ook naar de kerk komen. Het woord openleggen. Schooien aan Gods genade troon om een kruimel genade. Ja, aan de ene kant beleiden, Heer, ik sta er buiten. En dan amen moeten zeggen. En aan de andere kant in één adem. Net als die Syro-Fenicische vrouwen zeggen. Maar er zijn toch ook kruimeltjes. Die voor een hond van de tafel vallen. Ik mag er toch wel eentje meenemen. De prediking van het evangelie. Al is het maar een woord, een vers, een zin, een gebed. Maar ik honger naar God. Zie hem gaan, Mozes. Waarom mag hij eigenlijk binnenkomen? Hij is toch ook bij Israël? Het was een broer toch, die leiding gaf aan dat afgodsfeest. Het loopt dus dwars door de familie. Mozes was op dat moment bij de Here en ging vertrouwelijk om met God. En wanneer Mozes hier opstaat in het legerkamp en opnieuw naar de Here gaat, gaat hij daar niet op persoonlijke titel, om zichzelf daarmee dus te verheffen boven de rest van het volk. Ik was daar niet bij. Jullie hebben dat zelf georganiseerd in mijn afwezigheid. Samen met Jozef was ik op de berg van de Here. Dus ja, waarom ook niet? Ik kan rustig naar die tent van de samenkomst gaan. Ik heb niks te verbergen, ook niets te beleiden. Erg is dat, hè? De hoogmoed. Ja, dat je eigenlijk niet kan begrijpen waarom een ander zoveel topt. En voor je gevoel het zo moeilijk doet. Nee, als we Mozes dat willen aanrekenen, gemeente, dan doen we geen recht aan Mozes. Mozes gaat namens het volk naar de Here. In de plaats van het volk gaat Mozes naar binnen. Hij komt daar niet met zijn eigen gebeden, we zullen dat vanavond ook zien in het gebed van Mozes. Heel zijn privéleven blijft bij wijze van spreken achter in zijn eigen tent. Maar als hij in de tent van de ontmoeting, van de samenkomst, buigt voor God, is hij de mond namens het volk dat samen met hem buigt in hun tent. En ik denk dat je al aanvoelt waar ik naartoe wil vanmiddag, vanmorgen. Dan zien we in deze Mozes toch een heerlijke trek oplichten van die grote en meerdere Mozes, de Heere Jezus Christus. Wat bewoog hem om binnen te gaan in het binnenste heiligdom? Hij van wie de belijdenisgeschriften zeggen, ik vind dat een prachtige uitdrukking, dat hij onnozel van het kwade is. Dat betekent dat je in alle oprechtheid niet weet wat zonde en schuld is. Je gewoon ook helemaal niets bij kan voorstellen. En zo ging hij naar binnen. Onnozel als het ging om zijn kwaad. En als die schuld overnemende borg als het ging om mijn kwaad. Zo boog hij toch in die tent, in het binnenste heiligdom. Om aan zijn vader te belijden. Schuld en zonde van zijn kinderen. Maar was de dragende grond van Christus belijdenis niet het hart waarin leefde? Zie, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Dat zijn liefde, zijn gehoorzaamheid, zijn gerechtigheid, het fundament was waarop Jezus mijn schuld en zonde neerlegde voor het aangezicht van zijn Vader en verzoening aanbracht. Laten we in deze week van voorbereiding, gemeente, in de eerste plaats maar gewoon in onze tent gaan staan, vindt u niet? En dan komt die meerdere Mozes langs in het gewaad van het evangelie. Dan zie je hem gaan. En dan kijk je hem na. Hij gaat naar binnen. De volgende dag weer. Komt hij weer langs. Kijk je hem weer na. Weet je wat er gebeurt? Als de meerdere Mozes keer op keer langskomt in het leven van iemand die God mist, terwijl die God niet kan missen, dan roept zijn gang in het woord op enig moment ook de geloofsgang op om hem te gaan volgen. Dan klinkt de nodiging ruisend door de bladeren van het evangelie. Kom tot mij. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Laten we zo toeleven naar de avondmaalstafel. Ziende op die meerdere Mozes die voorbij kwam onder de prediking van het evangelie keer op keer. Met het gebed in ons hart, Heere, trek ons, dan zullen we u nalopen. Maar dan kan het toch ook gebeuren wat een keer iemand anders overkwam toen ik aan hem of haar vroeg. die zo lang had getwijfeld of hij nu wel of niet mocht aangaan aan het avondmaal. En de omgeving zei al zo vaak, het is iemand die de Heere vreest, ze doet zichzelf tekort. En toen op die zondagmorgen mocht ze voor het eerst aangaan. Ik bezocht haar later. Ik zeg, nou, hoe was het nou eigenlijk? Ze zegt, ik heb geen mens gezien. Ik zag alleen Jezus. En dat is genoeg. Amen.